Ik ga enkele plaatsen met u lezen uit het Markus-evangelie. Allereerst uit Markus 9. Uit de geschiedenis van de maanzieke jongen. Waar de vader van de jongen tegen de Heer Jezus zegt in vers 22 in het midden: als u iets kunt, wees met ontferming over ons bewogen en help ons. Jezus nu zei tot hem: als u kunt, alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft. Terstond riep de vader van het kind onder tranen de woorden: ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Hoofdstuk 10. Markus 10. Daar roepen aan het eind van het hoofdstuk 2 blinden tot de Heer Jezus. Zoon van David, vers 48 in het midden: zoon van David, erbarm u over mij. En Jezus bleef staan en zij roept hem. En zij riepen de blinden en zeiden tot hem: heb goede moed, sta op, hij roept u. En nu wierp zijn kleed af, sprong op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde hem en zei: wat wilt u dat ik u doe? De blinde nu zei tot hem: Rabboni, dat ik weer kan zien. En Jezus zei tot hem: ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond kon hij weer zien en hij volgde hem op de weg. Dan nog uit hoofdstuk 11, vers 22. En Jezus antwoordde en zei tot hen: hebt geloof in God. Voorwaar, ik zeg u dat wie tot deze berg zegt: wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt gebeurt, het zal hem gebeuren. Daarom zeg ik u: alles wat u maar bidt en vraagt, geloof dat u het ontvangt en het zal u gebeuren. Ten slotte nog iets uit Lucas 17. Waar we bijna letterlijk die uitdrukking vinden die boven deze avond geschreven staat: een groeiend geloof. Want er staat in Lucas 17 vers 5: en de apostelen zeiden tot de Heer: geef ons meer geloof. De Heer echter zei: als u een geloof hebt als een mosterdzaad, zou u tot deze moerbeiboom zeggen: wordt ontworteld en in de zee geplant. En hij zou u gehoorzamen. Tot zover lezen we uit Gods woord. Misschien zijn er vanavond wat minder doordat sommigen al aan de televisie gekluisterd zitten. Want voor degenen die later naar deze geluidsopname luisteren, het is 8 november 2016. U die naar deze opname luistert, u weet wie inmiddels tot president van de Verenigde Staten is gekozen. Wij weten dat nu hier nog niet. Maar ik kan wel zeggen dat er nog nooit een verkiezing in de geschiedenis is geweest, voor zover ik die heb meegemaakt. Zelfs met de Nederlandse verkiezingen erbij, waar ik zo met spanning naar uitgezien heb. En ik denk ook dat het een verkiezing is waar nog nooit zo sterk de hele wereld naar uitgezien heeft. En de Russen en de Chinezen. De Chinese boffen, want die zijn al lang weer wakker tegen de tijd dat de uitslag komt. Wij zullen wel een onrustige nacht tegemoet gaan, tenminste ik wel. En ik merkte daarbij aan mezelf, dat heeft nou juist alles met ons onderwerp te maken, dat ik er erg veel moeite zou hebben als mijn kandidaat niet gekozen zou worden. Nou heb ik helemaal niks te mijnen natuurlijk. Ik heb er ook helemaal niks mee te maken. Maar ja, de nieuwe president van Amerika is wel de baas of bazin over de hele wereld zo'n beetje. In ieder geval de machtigste figuur in de vrije wereld. Maar als het om wapens gaat en alles, ook machtiger dan Russen en Chinezen. Het is wel iets wat ons allemaal aangaat. Ik hoorde dat de mensen die over de banken en zo waken, dat die ook inderdaad letterlijk waken vannacht. Want als die ene gekozen wordt, dan duikelt de dollar meteen een heel stuk naar beneden. En daar moeten zij dan op een of andere manier meteen op inspelen. Wij in Nederland hebben er dus ook alles mee te maken. Ik heb zondag in de preek gezegd, ergens anders. Wie het ook wordt, ik zal zwaar teleurgesteld zijn. Maar ik zeg er nu bij dat ik wel meer teleurgesteld zal zijn als die ene het wordt dan wanneer die andere het wordt. En ik merkte in mijn gebedsleven dat ik vond dat eigenlijk de Heer toch wel daarin een beetje mij tegemoet moest komen. En nog een aantal andere miljoenen mensen die er net zo over denken. De scheidslijn loopt wat dat betreft dwars ook door Amerika. Hoewel het gros van de evangelicals toch wel op de ene lijkt te gaan stemmen of al gestemd heeft. En een minderheid op de ander. Zo verwarrend is dat. Maar wat ik ook bij mezelf vaststelde is, die heerlijke zekerheid en innerlijke overtuiging dat wie het ook wordt, het goed is, omdat het in Gods handen ligt. We lezen in het boek Spreuken dat het lot door de Heere bestuurd wordt. Daarom waren sommige mensen in mijn jeugd tegen spelletjes waarbij met dobbelstenen gegooid werd, want die zeiden, ja, die worden ook allemaal bestuurd door de Heere God. En dus is het eigenlijk een soort Godsverzoeken als je dus spellen met dobbelstenen deed. Nou, of dat zover gaat, dat weet ik niet. Maar ik vind dat je die tekst wel kunt uitbreiden. Vooral als ik er een andere tekst uit de Spreuken naast leg. God leidt de harten van de koningen, en er horen ook de presidenten bij, als waterbeek. En ook de harten van de stemmers. Dat geloof ik werkelijk. Ik heb een goede vriend gehad, hij was een heel stuk ouder, hij is al lang overleden, in Amerika, die eigenlijk nooit stemde. Want hij vond als christen moest je je met die wereldse politiek maar niet bezighouden. Maar één keer in zijn leven, vertelde hij mij, voelde hij zich toch heel sterk gedrongen om mee te doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En dat was in 1960, dus al heel lang geleden, toen het ging tussen Kennedy en Nixon. Toen kwam er een massale oproep van al die evangelicals die zeiden, nu moeten wij absoluut stemmen, want het mag niet gebeuren dat een Rooms-Katholiek in het Witte Huis komt. Hij zegt, dat is de enige keer in mijn leven dat ik gestemd heb. Hij zegt, en ik heb daar veel van geleerd. Ten eerste was de Heer God het blijkbaar niet met mij eens, want niet Nixon is het geworden, maar Kennedy. En ten tweede bleek diezelfde Nixon, toen hij zelf later toch nog president werd, een van de grootste schurken uit de Amerikaanse geschiedenis te zijn. Dat was echt een schurk. Daar leer je wel van. En dat maakt het zo ingewikkeld. Voor heel veel Amerikanen is het, ik zou bijna zeggen, kiezen tussen welke van de twee de minste schurk is. Dat is eigenlijk heel triest. Dat we in zo'n chaotische wereld zijn terechtgekomen waar dit soort dingen kunnen gebeuren. Dat zo'n land met zo'n rijke christelijke traditie moet kiezen uit twee van deze figuren die allebei belijden natuurlijk christen te zijn, anders kun je geen Amerikaans president worden. Maar die allebei toch niet zo verschrikkelijk veel op lijken. Waar is dan je geloof? Ik heb de vorige keer al gezegd dat we de allereerste avond gesproken hebben over het zaligmakend geloof, maar dat alle volgende keren over heel iets anders gaan. Alle andere keren, en dat is dus nu al de tweede keer, en de derde lezing, maar de tweede keer dat we hebben over dat geloof in die andere betekenis. En dat is het praktische geloofsvertrouwen in de Heere God. En de vorige keer hebben we het gehad over een klein geloof. De volgende keer hopen we het te hebben over een groot geloof. Dat is na 5 januari, dus dan is de nieuwe president zelfs al geïnstalleerd. En vanavond hebben we het over een groeiend geloof. En ik zei het al, dat kun je bijna letterlijk terugvinden in Lucas 17 vers 5. Het is niet zo duidelijk wat nou precies de aanleiding voor de discipelen was om dit aan de Heer te vragen. Met zekerheid hebben ze het niet gehad over het zaligmakend geloof. De Heer heeft het over hele praktische dingen, waarbij zij de verzuchting slaken. Ach, hadden wij maar meer geloofsvertrouwen op de Heere God. Letterlijk staat er zoiets als, vermeerder ons het geloof. En daar maken we dan iets van als, geef ons meer geloof. Geef ons een groter geloof. Als ik het even zwart-wit stelde, dan hoef je dat nooit te bidden wat je zaligmakend geloof betreft. Al heb je daar nog zo'n klein geloof, dat kleine geloof zal je bij de Heer in de heerlijkheid brengen. Maar voor het praktische leven hier op aarde is het ontzettend belangrijk. Het zou heel goed kunnen zijn dat morgen tientallen miljoenen christenen die ontzettend hard gebeden hebben, zwaar teleurgesteld zullen zijn en heel verdrietig. En misschien wel tot de Heere God zullen zeggen, hoe hebt u dat nou kunnen doen, dat het die ander geworden is. Sommige andere christenen zullen precies het omgekeerde zeggen als de andere kandidaat het geworden is. En dan zeggen wij tegen elkaar, soms begrijpen wij de Heere God niet zo goed. Dat kennen we allemaal. Als een geliefde van ons heel zwaar moet lijden door een afschuwelijke ziekte. Of als een geliefde ons ontvalt. Maar soms ook gewoon als je je werk kwijtraakt en je ineens op jezelf bent teruggeworpen. Er zullen zoveel dingen genoemd kunnen worden. Als je ernstige relatieproblemen hebt, wat het ook is. Er is zo ontzettend veel verdriet onder gelovigen. En als het je goed gaat, dan is het ook niet zo moeilijk om geloofsvertrouwen op de Heere God te hebben. Dat is de hele essentie van het boek Job. De duivel zegt tegen de Heere God, het is geen kunst dat hij zo veel geloof in u heeft, want hij heeft alles wat zijn hartje begeert. Een prachtige zin, rijkdom en gezondheid. Die drie dingen. Dat is ongeveer ook wat een hele hoop mensen zich zouden wensen. Een prachtige zin. Goed bestaan, je hoeft niet elk dubbeltje om te draaien. En een goede gezondheid, dat is misschien wel nummer 1. Maar wat zal er van zijn geloof afblijven als u dat allemaal van hem afneemt? En wij denken in het boek Job dat de duivel daar een kwade geest is. Maar dat kun je eigenlijk helemaal niet zeggen. De Joden zijn er altijd ook erg op tegen als christenen dat beweren. De duivel is van het Nieuwe Testament een kwade geest. Maar in het Oude Testament vind je dat nauwelijks. En als je het in het boek Job leest, dan zou je ook nooit daaruit de conclusie kunnen trekken dat de duivel een naarling is. Hij is veel eerder daar de officier van justitie. Hij is daar de aanklager. Hij is degene die tegen de Heere God zegt, wat is het geloof van mensen waard als u het ze alleen maar goed laat hebben? Zullen we samen niet dat experiment aangaan? En ik wed daarbij, zegt de Satan, zo heet hij eigenlijk niet duivel, maar Satan, dat betekent letterlijk tegenstander, tegenstander in een rechtszaak. Ik wed daarbij dat hij voor de bijl gaat. Dat zijn geloofsvertrouwen dan tot een minimum gereduceerd zal worden. Als zijn leven niet meer zo gaat zoals hij graag zou willen. Het is eigenlijk een weddenschap. Zo hebben al veel uitleggers dat genoemd door de eeuwen heen. Een weddenschap tussen God en Satan. Maar dan wel over het hoofd heen van Job. Hoe staat het met zijn geloofsvertrouwen? En dat is een goede vraag natuurlijk die we onszelf ook zouden kunnen stellen. En de beste manier waarop we dat kunnen vaststellen is om te weten hoe het ons verging toen wij inderdaad in ernstige omstandigheden verkeerden. Of hoe het ons vergaat als we op dit moment in moeilijke omstandigheden verkeren. Waar is je geloof? We hebben dat de vorige keer al gezien, want als de Heer Jezus spreekt over het klein geloof van de discipelen, dan stelt hij ook die vraag. Waar is nou jullie geloof? En dan komt hier zomaar, het lijkt wel of het uit de lucht valt, maar komt hier die prachtige vraag van de discipelen. Geef ons een groter, ik vertaal het nu vrij, geef ons een groter geloofsvertrouwen op de Heere God. En de maatstaf daarvoor is dat we het rustig in zijn handen kunnen leggen en niet van de kaart zijn, niet ineens onze innerlijke vrede kwijtraken als ons moeilijke dingen overkomen. Dit is niet het gebed, Heer, bewaar ons voor moeilijke omstandigheden. Daar hoef je niet te bidden, want dat gebeurt toch niet. We hebben ze bijna, zou je kunnen zeggen, nodig. Of niet bijna, ze zijn onontbeerlijk voor onze geestelijke ontwikkeling. Omdat juist in zulke moeilijke omstandigheden zal blijken wat ons geloof waard is. Het eerste wat ik gelezen heb in Marcus 9 van deze vader is daar een mooi voorbeeld van. De vader legt de bal als het ware bij de Heer Jezus. Hij zegt, als u kunt, dan zal mijn jongen gezond worden. Dan ligt inderdaad de hele verantwoordelijkheid bij de Heer. Als hij het kan, en hij wil het ook, dan zal het gebeuren. Maar de Heer zegt, en dat is voor sommigen theologisch best lastig, want die leggen alle nadruk op de soevereiniteit van God en de verantwoordelijkheid van de mens komt er dan bekaaid vanaf. De Heer speelt, als ik dat met, ik bedoel het eerbiedig, mag zo mag zeggen, de Heer speelt de bal terug naar deze vader en zegt, verontwaardigd als u kunt, maar vriend, daaraan ligt het niet. Het ligt aan jouw geloof. Nou, ik zei u, dat is voor heel veel mensen iets wat slecht past in een theologie. Wat je overkomt, dat is de wil van God. En dat moet je dan maar zien te dragen, maar of je het nou draagt of niet, dit is wat God over jouw leven besloten heeft. En op zijn tijd neemt hij het ook weer weg. Maar de Heer Jezus zegt, het komt allemaal aan op jouw geloof. En ik zal sommige van die teksten, die heb ik de vorige keer al genoemd, en die komen ook de volgende avonden weer naar voren. Je kunt dat allemaal niet zo precies onderscheiden. Maar we hebben ook gelezen van deze blinde man van wie de Heer Jezus zegt, jouw geloof heeft je gezond gemaakt. Zoals hij dat zegt tegen de bloedvloeiende vrouw, jouw geloof heeft je gezond gemaakt. Het is precies hetzelfde woord, daarom zegt de Telos-vertaling ook behouden. Jouw geloof heeft je behouden, want het is hetzelfde woord dat we in Lucas 7 vinden bij de zondares. Dat was niet een zieke, dat was een zondige vrouw die vergeving ontvangt. En tegen haar zegt de Heer Jezus ook, je geloof heeft je behouden, hetzelfde woord. Met andere woorden, natuurlijk gaat het niet buiten de kracht van de Heer om. Maar de bal ligt in het net van die mens. Jouw geloof heeft je behouden. Jouw geloof heeft je gezond gemaakt. En zo zegt de Heer, bij wijze van spreken, als ik het zo even zwart-wit mag uitdrukken, tegen die vader van die maanzieke jongen. Luister vriend, of deze jongen geneest hangt af van de mate van jouw geloof. Met andere woorden, als je een klein geloof hebt, dan kun je het wel vergeten. En als je een groot geloof hebt, dan gaat het gebeuren. Nogmaals, dat is voor heel veel mensen moeilijk te verteren. Daarom vinden ze gebed ook moeilijk. Ze weten dat ze moeten bidden, staat in de Bijbel. En ze weten ook dat ze voor de zieken moeten bidden, dus dat gebeurt dan ook keurig. Maar of dat gebed iets kan uitwerken, dat is voor hen een heel grote vraag. Want uitwerken zou kunnen betekenen dat ons gebed dus bijvoorbeeld God op andere gedachten zou kunnen brengen. Nou, dat past totaal niet in hun theologie, terwijl de Bijbel vol is van dat soort voorbeelden. Het geloof kan iets bewerken in de hemelse gewesten. Een klein geloof bewerkt bitter weinig. En een groot geloof kan ontzettend veel bewerken. Daar hoop ik de volgende keer Bijbelse voorbeelden van te laten zien. Van wat de Bijbel noemt een groot geloof. Nou, deze vader is zich ervan bewust dat hij maar een klein geloof heeft. Hij zegt zelfs ongeloof. En hij gebruikt die prachtige zin die we allemaal kennen in Lucas 9. Ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Vers 23. Ik zou hier best het woord ongeloof willen vervangen door klein geloof. Het is hier moeilijk om die twee van elkaar te scheiden. Even tevoren zegt de Heer Jezus ook tegen zijn eigen discipelen, o ongelovig geslacht. Nou, ze waren best gelovig. Maar ongelovig grenst hier zo dicht, het klein geloof grenst hier zo dicht tegen dat ongeloof aan, dat dat sterke woord gebruikt wordt. En die vader zegt dat ook voor zichzelf. Ik heb maar zo'n klein geloof hier. Kom dat ongeloof, dat klein geloof, te hulp. Laat het mogen gaan groeien. Dat het een groot geloof mag worden. Want hij realiseert zich ineens. Die genezing is maar niet een soevereine daad van God. Die genezing is mede afhankelijk van mijn geloof. Ik denk dat het zeker geldt bij ouders van kinderen. Ik zal daar direct een ander voorbeeld voor noemen. Maar ik noem even zo uit het hoofd Jairus. Ik meen dat ik dat de vorige keer ook gezegd heb. Jairus had geloof dat de Heer zijn dochtertje kon genezen. Hij had geen geloof, of misschien moet je zeggen, hij stond daar totaal niet bij stil, dat de Heer zijn dochtertje ook zou kunnen opwekken. Hij had genoeg geloof voor genezing, hij had niet genoeg geloof voor opwekking. Daarom zeggen zijn knechten ook tegen hem, val de meester niet langer lastig, want het kind is gestorven. Het is hopeloos, er kan niks meer gebeuren. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, vrees niet, wees niet bang voor de afschuwelijke situatie die er nu is ingetreden. Geloof alleen. Jairus geloofde allang. Hij geloofde dat de Heer zijn dochter kon genezen. Maar de Heer Jezus zegt als het ware tegen hem, je hebt een grotere geloof nodig dan dat. Je hebt tot nu toe geloofd dat ik je dochtertje kon genezen. Nu moet je ook geloof hebben dat ik jouw dochter kan opwekken. Dat zegt de Heer niet met zoveel woorden. Maar uit het verloop van de geschiedenis blijkt dat dat precies is wat de Heer bedoelt. Zou u nou eens even met me mee willen gaan naar Johannes 4? Want daar hebben wij een soortgelijke situatie. Het is een heel ander verhaal. Het gaat hier over een hoveling in Capernaum in vers 46. Johannes 4, vers 46. En die vroeg of de Heer Jezus naar hem toe wilde komen in vers 47 en zijn zoon gezond maken, want die lag op sterf. Het verhaal lijkt heel veel op dat van Jairus' dochtertje, maar het verloop is heel anders. De Heer Jezus zegt in de eerste plaats heel algemeen, als u, dat is hier meervoud, als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u geenszins geloven. Maar de hoveling zei tegen hem, Heer, kom af voordat mijn jongen sterft. Deze hoveling had ook weer geloof genoeg dat de Heer zijn zoon kon levend maken. Of beter gezegd kon genezen, niet levend maken. Maar wel, kom haastig, want die jongen dreigt te sterven. En ja, hoe het dan verder moet, daarvoor had hij geen geloof nodig. Maar het verhaal loopt hier een beetje anders. Want de Heer Jezus zegt tegen hem in vers 50, ga heen, uw zoon leeft. Het is heel anders. Bij Jairus gaat de Heer Jezus met die vader mee. Hij komt in dat huis en jaagt iedereen uit dat huis, vooral al die knaagvrouwen. En blijft daarover met slechts 3 van zijn discipelen en de ouders. En hij wekt dat kind op. Hier sterft de jongen niet. Hier moet dat geloof van die vader op een andere manier groeien. Hij had voor zichzelf uitgedacht hoe het zou moeten gebeuren. De Heer Jezus zou met hem mee moeten gaan. En hij zou dan in zijn huis moeten komen en zou dan de jongen aanraken of over hem bidden of hem opwekken, optrekken of hoe dat ook mogen gaan. En dat overkomt ons ook wel eens, of misschien wel heel vaak. We hebben eigenlijk allemaal een idee hoe de dingen het best zouden kunnen gaan. En daarom hebben we ook soms heel concrete gebeden. Heer, we hebben stellig het idee dat het beste is voor Amerika of voor de hele wereld als die en die kandidaat president wordt. En men kan zich eigenlijk niet voorstellen dat de Heer daar anders over denkt. Maar dat is natuurlijk altijd wel gevaarlijk. Ik denk aan een klein sprookje waarbij de een tegen de andere man zei, hoe komt het toch? We hebben allebei tegelijkertijd die struik geplant, dezelfde soort struik. We hebben dezelfde mest gegeven. Het is dezelfde zon en hetzelfde water wat ze krijgen. Hoe komt dat die van jou zoveel beter groeit dan die van mij? En toen zei die ander, ja maar hoe bid je dan? Nou, zei hij, als het droog is dan bid ik om regen. En als het regent dan bid ik om droogte. En als dus elke keer als het ware de Heer voorschrijven. Heer, het is wel heel duidelijk, nu is dat het beste wat er zou moeten gebeuren. En als u dat nou doet, dan komt het allemaal goed. Oh, zei die andere man, maar ik bid heel anders, zo bid ik niet. Hoe bid jij dan? Hij zegt, ik bid gewoon dat de Heer elke dag aan die struik geeft wat die struik nodig heeft. Ik leg het in zijn hand. Dat is moeilijk. Dan ga je dus niet bidstonden organiseren en er zijn er ontzettend veel geweest in Amerika. Oh Heer, laat toch onze kandidaat alsjeblieft president worden. Maar dan zeg je, Heer, dank u wel dat u ons land kent en dat u de hele wereld kent. En dat u precies weet welke van de twee op dit moment in uw plannen, in de heilsgeschiedenis zelfs, in deze laatste fase voordat we toegaan naar de vestiging van het Koninkrijk Gods, welke van die twee het beste in uw plannen past. Dan kun je toch nog best teleurgesteld zijn als het dan toch anders uitpakt dan je had gehoopt. Maar dan kun je ook tegen jezelf zeggen, dat is mijn menselijke hoop. Mijn menselijke ideeën en berekening. Dus soms denk ik wel eens stiekem, misschien dat het juist die andere kandidaat wordt dan ik graag wil. Gewoon niet omdat hij beter is, maar omdat hij of zij beter past in Gods plannen met deze wereld. En dan leg ik het in zijn hand. En dan hoef ik verder niks te doen. Ja, Iris had een idee wat de Heer moest doen. De Heer moest snel meekomen voordat het kind stierf. De hoveling heeft ook een idee. De Heer moest snel komen voordat de jongen zou sterven. Het verschil is, bij Iris stierf het kind inderdaad en de Heer ging met hem mee. Het verschil is hier, de jongen is niet gestorven, maar de Heer gaat ook niet met hem mee. Het geloof van die man moest groeien. Hij moest geloven dat het niet nodig was dat de Heer Jezus met hem meeging naar zijn huis om dat kind de handen op te leggen of wat dan ook. De Heer zegt toch als het ware tegen hem: ga maar naar huis, het is al voor elkaar. Hoe zou jij reageren als je dat overkwam? Ik zou zeggen, Heer, maar dat... Ik heb dat heel vaak gemerkt bij genezingssamenkomsten. Vooral als er heel veel mensen naar voren komen, dan kun je voor elk mens maar heel kort bidden. Hè? En soms, dan zie je dat er heel lang voor iemand gebeden wordt. En de andere keer dan, wees genezen in de naam van Jezus. Dat is, nou, daar heb ik nou uren op zitten wachten. Nu ben ik eindelijk aan de beurt en in 2 seconden is het voorbij. Dan moet ik altijd denken aan het verhaal van Naaman de Syriër en Elisa. Eindelijk is Naaman dan bij het huis van Elisa aangekomen. Via de koning van Israël. Maar tenslotte heeft hij het gevonden. En hij gaat daar met zijn koets. Komt hij daar bij die deur. En alle rijkdommen die hij bij zich heeft om de profeet te belonen. En hij belt aan. Komt een knechtje. Ga u maar 7 keer onderdompelen in de Jordaan en u zult genezen. Nou ja, zeg. De man is beledigd. En dat soort beledigde mensen kom ik regelmatig tegen. Want dat is niet waarvoor ze gekomen zijn. Hij zei toch letterlijk, ik hoopte dat hij naar buiten zou komen. Natuurlijk dat hij zou buigen als een knipmes. Weet je wel wie je voor je hebt? Niet waar, het is toch de hoogste militair van Aram. En die komt daar om zijn genezing vragen. En dan had ik gedacht dat hij wel met zijn hand over die plek zou strijken. Een beetje magnetiseurachtig gedoe. Ik had gedacht dat hij zus en ik had gedacht dat hij zo. En in plaats daarvan komt er een knechtje naar buiten en dompel je 7 maal over in de Jordaan. De Jordaan, zeg. Dat is een soort veredelde sloot. Moet je dat vergelijken bij die geweldige rivieren die wij in Damascus hebben, zeg. Nou, ben ik daarvoor helemaal naar Israël gekomen. Gelukkig dat er nog een paar mensen om hem heen zijn die zeggen: je kunt het toch proberen, maar het niet, het gaat ook niet. We hebben zo vaak ook het idee hoe de Heer het eigenlijk zou moeten doen. En daarom zegt de Heer Jezus: ga maar naar huis, je zoon is genezen. Toen had die man boos kunnen worden. Ben ik daarvoor helemaal naar u toegekomen? Waarom kunt u dan niet gewoon bij me meekomen? Waarom kunt u niet gewoon beantwoorden aan mijn verwachtingspatronen? Maar nee, er staat: de man geloofde het woord dat Jezus tot hem zei en ging weg. Met andere woorden, het geloof van die man was gegroeid. Eerst geloofde hij in een Jezus die zou komen en de handen opleggen. Nu geloofde hij dat het woord van Jezus voldoende was. Hij reageerde niet negatief, maar zijn geloof werd onmiddellijk gebracht op dat niveau, dat hogere niveau dat nu nodig was. Niet geloven alleen maar in een Jezus die komt om zijn zoon de handen op te leggen, maar een Jezus die op een afstand slechts een woord hoeft te spreken en het gebeurt. Hij geloofde dat woord. En hij ging weg. En later blijkt dat precies op dat moment de jongen inderdaad genezen is. Dat is heel bijzonder. Onderschat het geloof niet. Ik ga weer even terug naar Marcus 10, waar we het straks uit gelezen hebben. Dat verhaal van die blinde, want dat is ook zo prachtig. Misschien snijd ik mezelf in de vingers, want de avond dat we het gaan hebben over het genezende geloof, 7 februari... dan komt het misschien ook wel weer aan de orde, maar dat is zo ver weg, dan weet u dat toch niet meer. Dus ik zeg het toch maar vast vanavond. De Heer Jezus, die blinde man, de Heer Jezus komt voorbij en die blinde man roept: zoon van David, erbarm u over mij. Mooi is dat. Genezing is een vorm van Gods barmhartigheid. En tenslotte komt die man, en dan staat er in vers 50, Hij wierp zijn kleed af. Dat is een klein detail. Hij wierp zijn kleed af. Nou, zo'n kleed is voor zo'n arme bedelaar, want dat is die. Hij zit daar langs de weg te bedelen, omdat hij blind is. En er waren geen voorzieningen om zo iemand een toelage te geven. Hij zat daar langs de kant van de weg in zijn jas, die oude bedeljas. Heel belangrijk voor hem, gaf hem warmte in de winter, gaf hem deksel als hij sliep. En nu gooit hij die jas van zich af. Nou, dan moet je eens proberen een bedelaar in die omstandigheden zijn jas af te pakken. Die zal zich aan vastklampen, want die is onmisbaar voor hem. Er is maar één manier waarop hij die jas zal loslaten. Dat is als je hem een veel mooiere en warmere en gavere jas aanbiedt. Dan zal hij het andere loslaten. Maar deze man gooit nu al die mantel van zich af, alsof hij weet, die heb ik niet meer nodig. Dat zijn maar die kleine details waar je op moet letten. En hij komt zo naar Jezus toe, in zijn overkleed, maar zonder de mantel. Misschien moet ik dan zeggen onderkleed, ik weet niet precies hoe dat werkt. En dan komt de wonderlijke vraag van de Heer Jezus. Wat wilt u dat ik u doe? Wat kan ik voor je betekenen? Dat heb ik ook vaak meegemaakt. Iemand komt in een rolstoel naar voren en degene die voor hem gaat bidden, die vraagt, wat kan ik voor je doen? Nou lijkt dat eigenlijk een beetje een vreemde vraag, want het is nogal wiedes wat hij voor deze persoon kan betekenen. Maar dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. De blinde had ook tegen de Heer Jezus kunnen zeggen, o, een blinde geleide hond, daar droom ik nou al mijn hele leven van. Als ik die nou van u zou mogen ontvangen, daar heb ik geloof voor dat u dat kunt, dat u daarvoor kunt zorgen. Of als ik nou maar het geld ontving voor die braillecursus. Dan was ik helemaal gelukkig, maar zelfs dat geld heb ik niet, dus ik kan ook helemaal niet lezen, niks. Ziet u het helemaal niet zo vanzelfsprekend is wat deze man wil? Zoveel mensen zeggen, nou, ik hoef niet per se te genezen hoor. Ik ben al heel tevreden zoals ik ben, want de Heer is zo goed voor me en ik heb de Heer op een heel bijzondere manier leren kennen in mijn ziekte. Nou, dat wil ik best aannemen. Maar ik wil ook best aannemen dat ze eigenlijk gewoon niet het geloof hebben om te zeggen, ik wil gewoon genezen. En daar ga je van tevoren indekken door te zeggen, nou, eigenlijk vind ik mijn ziekte helemaal niet zo erg. Maar deze man komt er rond vooruit. Rabbi, niet dat ik weer mag zien. Zo, nou weten we waar we aan toe zijn. Deze man wil gewoon de hoofdprijs. Hij neemt niet genoegen met een blinde geleidehond of met een braillecursus. Hij wil zien. En dan zegt de Heer Jezus weer precies hetzelfde. Ik noemde het al. Je geloof heeft je behouden. Wat voor geloof is dit? Een klein geloof kan misschien nog van de Heer verwachten dat de Heer inderdaad voorzieningen kan treffen, zodat die blinde een beter bestaan kan gaan leiden. Maar een groter geloof verwacht van de Heer dat hij genezing kan schenken van zijn blindheid. En nogmaals, let er aandachtig op, en als je er anders over denkt, dan mag je dat straks aan me vragen. Let er aandachtig op dat de Heer die genezing recht evenredig laat zijn met wat deze man verwachtte. In Matthäus Evangelie gaat het over twee blinden. En dan zegt de Heer Jezus ook iets dergelijks tegen hen. U geschiede naar de mate van uw geloof. Heel belangrijk. In Markus 11, daar lezen we een vers dat me altijd aanspreekt, omdat onder moeilijke omstandigheden iemand me dat voorhield. Iemand die zelf heel erg ziek was. Het was een persoon uit een heel ander land. Ik heb die persoon nooit meer ontmoet. Ik weet ook totaal niet hoe het met haar gaat. Maar ze wees mij op dit vers. En dat was heel betekenis voor mij. Voorwaar ik zeg u, vers 23 van Markus 11. Dat wie tot deze berg zegt, wordt opgeheven en in de zee geworpen. Dat staat ook in andere evangeliën. Dat hebben we ook gelezen in Lucas 17. Maar hier, en dat is alleen hier, staat er iets bijzonders tussenin. En niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt gebeurt. Het zal hem gebeuren. Die zuster zei tegen mij, dat kun je ook negatief opvatten. Ze was huisarts van beroep en ze had regelmatig natuurlijk, want ik weet niet, 60-80% van de mensen die in de wachtkamer van de dokter zitten, hebben problemen die voor een belangrijke mate op psychische zaken teruggaan. Dat is heel veel. En dat begrijpen we ook allemaal wel. Dat is zo met elkaar verwant, het lichamelijke en het psychische. En daarom is het zo belangrijk. En ze zei tegen mij, je kunt er ook negatief op vatten. Zoveel mensen hebben een negatieve houding, ook ten opzichte van zichzelf. Ze zeggen tegen zichzelf, oh, nou, er zal wel dat en dat met mij gebeuren. Of je zal wel zien, het zal wel weer zus en zo gaan. Dat zijn geboren pessimisten. En je kunt zeggen, dat is puur in het natuurlijke. En je hebt ook geboren optimisten. Dat heeft niet zoveel met het geloof te maken. Jawel, maar als een pessimist in het koninkrijk Gods komt en hij wordt opgeleid als een discipel van Jezus, dan kan je maar niet blijven verschuilen. Ja, ik ben nou eenmaal een pessimist. Die altijd twijfelt van het zal toch wel niet gebeuren. Ja, ik ga naar die samenkomst, maar ik zal toch wel niet genezen. Hier zit nog een broeder die vaak met mij in Nigeria is geweest, of in ieder geval meerdere malen. En dan was het zo als we bij een bekende genezingsbedienaar, dat op bepaalde dagen in de week, dan 's morgens om 6 uur stonden de mensen al voor het hek. En wij als gasten stonden dan ook vroeg op om dat allemaal gaten te slaan. Die mensen werden allemaal ingeschreven en die kregen vervolgens eerst te eten. Die arme sloebers die soms al, ik weet niet hoe lang, gereisd hadden om bij de kerk uit te komen. Dan moet je je voorstellen, 's morgens om 6 uur kwamen ze binnen. Maar die samenkomst was pas, ik meen in de tweede helft van de middag. Dus die mensen zaten daar de hele dag op het terrein. Maar wat deden ze? Ze werden in tenten ondergebracht en daar kregen ze video's te zien. Video's van alle mogelijke genezingen. En ik herinner me één Nederlander die ook met ons mee was en die ook daar wonderlijke genezingen heeft ontvangen. En die zegt, weet je wat die uitwerking is? Als je daar aan het begin zit, dan denk je, nou, ik heb die lange reis gemaakt, ben al helemaal hier uitgekomen, misschien gebeurt er wel helemaal niks. Hij zegt, dan kijk je en dan denk je, hè? Wacht even, dat is iemand die heeft mijn kwaal. Kijk eens even. En hoe zie je nou weer hoe die springt en huppelt? Hij is weer helemaal genezen. Als dat met die persoon kan, kan dat ook met mij. Hij zei het letterlijk. Hij zegt, wat er met die mensen gebeurde, en wat er met mij ook gebeurde, vertelde hij mij, is je geloof gaat groeien. Gaat groeien. Want je denkt eerst, ach, zal wel niet voor mij weggelegd zijn. Zal weer de zoveelste mislukking worden. Maar als je ziet wat de Heer daar allemaal doet, dan denk je, waarom zou dat niet voor mij zijn? En dat is precies de bedoeling. Tegen de tijd dat de mensen allemaal aan de beurt zijn, hebben ze hoge verwachtingen. En als uw theologie is dat die genezing uitsluitend afhangt van de soevereine wil van God, dan hebben die verwachtingen allemaal niks te betekenen. Dan had je net zo goed meteen voor ze kunnen bidden. Ik zal nog sterker vertellen, dan hadden ze ook thuis kunnen blijven en hun plaatselijke voorganger kunnen vragen voor hen te bidden. Want als God je wil genezen, doet hij het toch wel. En als hij niet wil genezen, doet hij het toch niet. Maar zo is het niet. Uw geloof heeft u behouden. Maar dan mag dat geloof wel eerst gaan groeien. En daar deden die mensen uren over. En ze kregen goed te eten en te drinken. Er werd goed voor ze gezorgd, er werd naar ze omgekeken. Maar hun geloof moest gaan groeien. Een verwachting. En verwachting is een geweldig goed. En ik kan dat natuurlijk statistisch niet bewijzen, maar voor mezelf ben ik ervan overtuigd dat heel wat mensen daar genezen zijn, die anders vanwege hun negatieve instelling niet genezen zouden zijn. En trouwens in Afrika sowieso gaat het allemaal veel gemakkelijker, omdat die mensen veel meer leven met de directe interactie tussen het geestelijke en het lichamelijke. Wij worden van kinds af aan getraind om alleen maar op natuurlijke oorzaken te letten, bovennatuurlijke oorzaken buiten te sluiten. Onze hele schoolopleiding is erop gericht, een geweldige verering van de wetenschap. Bovennatuurlijke oorzaken spelen geen rol. En voor die mensen zijn bovennatuurlijke oorzaken deel van hun alledaagse bestaan. Ze staan veel meer open dus daarvoor. Ja, ik geloof dat daar wel 10 keer zoveel mensen genezen, omdat ze die open instelling al hebben. En wij in onze cultuur moeten ongelooflijk veel meer barrières overwinnen voordat het zover is. En zo is dat hier ook. Als je twijfelt in je hart, zoals die zuster dat dat tegen mij zei, die Oostenrijkse zuster, van ik al lang niet meer weet hoe het met haar gaat. Ze zei, Willem, als jij twijfelt in je hart, dan krijg je waaraan je twijfelt. Als je zegt, het zal wel zus of het zal zo gaan, dan gebeurt dat ook heel vaak. Maar als je in je hart zegt, nee, dat gaat niet gebeuren. Heere God, geef me die open en positieve instelling. Ik weet niet of u ooit gehoord hebt van Norman Vincent Peale. Dat is nou echt iemand uit onze jeugd. Kijk. Hij heeft een boekje geschreven dat wereldberoemd is geworden. Ook in het Nederlands is vertaald. Bij elke christen stond het in de kast. Hoe heette het?
De kracht van positief denken.
Heel goed. De kracht van positief denken. Dat was de dominee onder wie Donald Trump is groot geworden. Werd door zijn vader en moeder meegenomen naar die Presbyterian Church in New York. En een andere bekend iemand is Robert Schuller. De opa die nou niet meer leeft. Die ook onder diezelfde instelling is groot geworden. De kracht van positief denken. Dat kun je helemaal verpsychologiseren. En deze twee mannen op totaal verschillende manieren hebben laten zien. Hoe ver je het met positief denken kunt brengen. Maar je kunt dat ook heel geestelijk benaderen. En dat blijkt uit dit vers. Als je twijfelt terwijl je gelooft, dan moet je niet op rekenen dat het gebeurt. Want het is niet alleen maar Gods soevereine besluit. Het is jouw geloof dat jou behoudt. En het is jouw twijfel die jouw gezondmaking finaal in de weg staat. Dat is de kracht van positief denken, om dan toch maar die uitdrukking te gebruiken. Wie niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt gebeurt, het zal hem gebeuren. En dat zijn dus degenen die tegen een moerbijboom zeggen, of tegen een berg. In Lucas is het een moerbijboom en hier een berg. Tegen die berg zeggen, wordt opgenomen en in de zee geworpen. En die niet twijfelt in zijn hart. Nou, tenslotte keren we weer terug bij het begin en dan ronden we af. In Lucas 17 hebt u de soortgelijke woorden. Maar daar is het dus een mosterdzaadje. En daar was de vraag, geef ons meer geloof. Geef ons een groter geloof. En het antwoord van de Heer is buitengewoon wonderbaarlijk. Want hij vergelijkt dat geloof met de mosterdzaad. En ergens anders in Matteüs 13, bij de gelijkenis van het mosterdzaad, zegt hij, dat mosterdzaad is het kleinste van alle zaden. Dat betekent van alle tuinkruiden. Maar uit dat kleine zaadje kan een grote struik, grote boom zelfs groeien. Als je een oppervlakkig leest, dan zou je zeggen, Heer, geef ons een groot geloof. En dan zegt de Heer, nou, als het zo groot is als een mosterdzaadje, dan kun je al geweldige wonderen ermee aanrichten. En dan denken we allemaal, nou ja, daar kunnen we helemaal niet aan tippen, zeg. Dat betekent zeker dat ons klein geloof dan nog eens een keer onnoemelijk veel kleiner is dan dat mosterdzaadje. Maar hier gaat het niet over de grootte van dat mosterdzaadje. Dat is een verwarring met die andere gelijkenis in Matteüs 13. Een groot geloof, dat is het hele gevaar van het thema, is dat we nou bij onszelf in de spiegel gaan kijken en onszelf de maat gaan nemen. Oh, is mijn geloof wel groot genoeg? En dan zou je eigenlijk nou juist verkeerd bezig zijn. Want een groot geloof ziet helemaal niet op zichzelf, maar ziet op de Heer. Een groot geloof is een geloof dat steeds groter wordt naarmate je meer op de Heer ziet en juist minder op jezelf ziet. Want dan ben je weer bezig om te twijfelen in je hart. Met andere woorden, een geloof is niet een soort opgebouwde energie in jou die je kunstmatig zou kunnen vermeerderen en dan gebeuren fantastische dingen. Nee, dat geloof is altijd buiten jezelf gericht op een ander. Een groot geloof is een groot vertrouwen op die ander. Dus het gaat hier niet om de grootte van het mosterdzaadje. Het gaat om het feit dat je wonderen kunt verrichten met zo'n mosterdzaadje op een heel simpele manier. Door het in de grond te stoppen. Ik vind als kind, als we dat dan deden, we stopten een eikel in de grond. We konden haast niet geloven, maar inderdaad, na een tijdje kwam er een takje boven de grond uit. Eigenlijk eerlijk gezegd verbaast me dat nog steeds hoor. Hoe is het mogelijk dat al die grote eiken die er in het bos staan, ooit begonnen zijn met zo'n eikel die in de grond is gestopt. Dat is toch fenomenaal. En wat de Heer Jezus zegt is niet, je geloof moet zo groot zijn als dat mosterdzaadje. Maar je moet met dat geloof hetzelfde doen als wat met een mosterdzaadje moet doen. Als je thuis op de plank laat liggen, dan kun je er naar kijken. Je zegt, jongen, wat fantastisch. Wat heeft dat mosterdzaadje een potentie in zich? Ja, maar daar heb je niks aan, zolang je het daar op de kast laat liggen. Maar doe je het buiten in de grond. En je doet het in de goede tijd van het jaar. En je doet het op de juiste diepte. En je zorgt voor de juiste voedingsmiddelen. Daar heb ik niet zoveel verstand van met mosterdzaden. Maar daar gaat het nou even niet om. Als je in de grond stopt, dan kan er iets geweldigs uit voortkomen. Een groot geloof, daarvoor moet je niet... Je zit aan een soort zelfpsychologische analyse doen. Een groot geloof betekent investeren in God. Betekent investeren in de Heer. Een groot geloof ziet juist niet op zichzelf, dat doe je als je twijfelt. Een groot geloof ziet op de Heer, investeert in Hem, en dan zul je geweldige dingen kunnen en mogen verwachten. Dat is de boodschap. Geef ons meer geloof, Heer. En het antwoord luidt: investeer in mij. Ik had nog wel over andere plaatsen willen spreken. Dat doen we nog wel een keer. De tijd is op.